In het hart van Rotterdam, op een van de mooiste plekken van Nederland, ligt de sociëteit van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas. Al 175 jaar een icoon dat de stad en het water met elkaar verbindt en waar boegbeelden en bliktrekkers samenkomen. Mijn naam is Erik Pekel en in deze aflevering ga ik in gesprek met Aad en Hella Twicht. Zij zeilden meer dan 200.000 zeemijlen, staken oceanen over en ze hebben Kaap Hoorn gerond met hun jonge dochters aan boord.
Op de bewuste avond, 28 maart 1969, kom ik dus op een bruiloft van mijn kameraad, het oude buurmeisje van hem tegen. Lekker blondin, geletterd, dus ze stond al voor de klas. Ik denk, hé, die heeft verstand.
Ja?
En ik denk, die wordt van mij. Dus ik kroop ernaast. Ik zeg, ik ben zeeman. Nou, het eerste wat ze zei, ik zal nooit met een zeeman trouwen. Ik zeg, ja, maar ik ben een pretzeeman.
Ja, je ging me overhalen. Dus.
Ik zeg, als jij voor mij kiest, krijg je een prachtleven. Neem ik je altijd mee. Nou, ondanks de eerste weigering, 14 dagen later woonden we samen. Dus dat was vrij snel.
Vijf jaar later lieten jullie het burgerlijk bestaan achter je. Voor een lange zeereis samen. Hoe ontstond dat plan voor die eerste zeereis?
Nou, omdat het er bij mij altijd al ingezet heeft. Zolang ik terug kan gaan in mijn geheugen, wilde ik maar twee dingen. Zeeman worden en de wijde wereld in zeilen.
Ja, heel mooi is dat. En jullie hebben hele grote avonturen beleefd ook samen. En het eerste was in 1974. Een zeilreis met Aldebaran. Een scheepje van 7,8 meter. Hella, wat bracht jullie ertoe om op eigenlijk een hele jonge leeftijd alles achter je te laten? Hoe ging dat?
Nou ja, Aad, dat was dus de eerste avond al dat ik Aad ontmoette. Dat hij zei, dat wil ik. Ik had toen nog nooit gezeild. Maar hij had al een zeilboot. En ik ben meteen meegegaan en ik vond het heerlijk. Echt, dat was mijn leven. Ik vond het zo leuk. Dus dat verhaal dat hij de wereld in wilde zeilen, dat kende ik. En dat wilde ik ook. Ik dacht, dat wil ik. En zo zat ze eigenlijk. We hebben allebei onze banen toen opgezegd en de boot klaargemaakt. En we gaan er gewoon voor en we zien wel wat er gebeurt.
En dat klinkt eigenlijk best heel makkelijk en ook heel vrij. Hadden jullie dan helemaal geen twijfels op dat moment?
Nee. Nou, jij met je ontslag neem me wel. Ik had niet zo moeite met dat ontslag, maar Aad wel. Ik stond voor de klas en ik dacht, ik kan altijd weer voor de klas komen. Dus niet zo'n probleem. Maar Aad had er wel moeite mee.
Ja, ik had er wel moeite mee. Dus ik voer toen bij de Netloid als tweede stuurman. Vooruitzichten waren prima. Ik had dan inmiddels mijn eerste rang grote handelvaart gehaald. Mocht als kapitein varen op de grote vaart. Dat snij dan door. Maar ja, wij mannen zijn meestal voor de dertigste in het maatschappelijke en financiële pak genaaid. En dan moet je gewoon door blijven sukkelen totdat je tussen toen de tijd nog 65 gedag kan zeggen tegen een werkgever.
Dat doet iedereen. Maar jullie deden het anders. En hoe reageerde de omgeving erop op dat plan?
Nou, niet zo enthousiast. Mijn vader heeft geprobeerd om Hella om te praten. Met allerlei beloftes te doen enzovoort. Maar ja, nadat hij dus dat een paar dagen geprobeerd had, zei hij tegen mijn moeder, dat kind is nog gekker dan die gozer van ons. Dus wij zijn gegaan.
Ja, heel mooi. Hella, kun je ons meenemen naar die eerste reis? Want jullie vertrokken. En eigenlijk in de eerste weken werd je al bijna twee keer overvaren. Hoe ging dat?
Ja, we hadden natuurlijk eigenlijk de apparatuur die je nu allemaal hebt, die had je niet. En we hadden ook nog geen zelfstuur, dus je moest sturen, je moest je positie berekenen. Het was allemaal, en we hadden niet echt een snel schip, het was allemaal een beetje...
Ja, houtje-touwtje?
Ja, misschien wel. We gingen gewoon. Onze ouders die waren wel boos eigenlijk.
Ja, die waren goed boos. Wij zijn op geen enkele reis uitgezaaid. En alleen na de wereldreis zijn we toen een keer ontvangen. Maar we zijn nooit uitgezaaid. En nooit met een feest thuisgekomen.
Ja, dus jullie hadden geen vast plan nog. Uiteindelijk gingen jullie naar de Cariben. Maar daarvoor viel ook nog de motor uit naar Mallorca.
Ja, nou, die motor die was dat jaar daarvoor was die ook al een keer in elkaar gelopen. En die was dus gedurende de winter van 73, 74 was die overhaald. En die deed het weer. prachtig. We zijn toen zeilend en af en toe op de motor terechtgekomen in het kanaal de Midi. Via de kanaaleilanden. We kwamen in de Middellandse Zee terecht. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Saint-Tropez, Minorca. Daar lagen we dus met de achtertrossen in de kroeg gemeerd. En dan kon ik zo vanuit de Kuip een biertje bestellen. Ja, dat was een zeemansdroom. Mooi blond meisje op het voordek. En van Minorca naar Mallorca ging die motor weer raar doen. En die zei, die de avond doet, verder zelf maar. Nou, toen zijn we dus op de zeiltjes zijn we dus Mallorca binnengelopen. Toen begon het gevecht om dat rodding te repareren. Dat kan je nu niet voorstellen, maar in 1974... als je dus vanuit Spanje naar huis wilde bellen, stond je uren in de rij in een telefooncel. Je had pesetas, je had traveler checks, geld. Dat zat volledig anders in elkaar dan vandaag aan de dag. Ja, dan moet je op zoek gaan naar reparateur van zo'n motor. Ja, nou, dat was dus een Hollander. Was zogenaamd de vertegenwoordiger van het machine wat wij erin hadden staan. Wij vreselijk gelukkig, want onze problemen zouden opgelost worden. Nou, wij verteerden die man met wijn. Nou, dat bleek dus een grote oplichter te zijn. Dat was dus de les dat je niet iedere Hollander in het buitenland moet vertrouwen. Ja, maar al met al hadden we 6 weken, hebben we daar het Paseo Maritimo gelegen. Ik iedere dag in de waaierbar, in de kroeg, tegenover onze boot. Vreselijk gezellig. En ik was zelfs in staat om die kroeg over te nemen. Ja. Ik denk, blijf ik hier.
Ik zei, nou, dit gaat helemaal fout. Ik wil ik niet, ik wil zeilen. En toen zei ik op een gegeven moment, nou, Aad, we hebben een zeilboot. Laat die motor. Ja. We gaan nog wachten en wachten, dat lost niks op. We gaan gewoon weg, we gaan gewoon zeilen. We gaan weg en we gaan die kust langs en we zien wel waar we komen. Hup, weg hier.
En zonder motor gingen jullie ook verder?
Ja, maar ja, zo'n bootje is nog geen 8 meter. Ja, we hadden een roeier die me aan dek leggen. Daar kon ik mee wrikken. Ja. We hadden een hele lange werplijn. Daar kon ik aan de wal gooien voor de laatste meters. Om dat bootje vast te knopen. En we hadden elkaar. Dus toen Helletje zei van, joh, we hebben toch een zeilboot? Geen motorboot. Ik zei, ja, daar heb je wel gelijk in, ja. Nou, het was even slikken. Ik werd dus geen kroegbaas. Maar we gingen verder. We hebben een fantastische reis gehad.
Ja, en zonder motor gingen jullie de Atlantische Oceaan oversteken. 26 dagen naar Barbados.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren voor de eerste keer zo lang met alleen maar water om je heen?
Ik had natuurlijk al met Aad meegevaren, ook op de grote vaart. Dus die lange reizen op bulk carrier en een tanker. Waar was ik ook al over de oceaan gegaan.
Je moet je indenken, en dat kunnen mensen op het moment heel slecht indenken. Maar we hadden aan boord geen elektriciteit. We hadden geen warm en koud stromend water.
4 jerrycans
met
water.
Ja, 4 jerrycans met water van 25 liter. Dat was voor de oversteek. Maar we waren natuurlijk al van Mallorca. Waren we naar Ibiza gezeild. We waren naar Cartagena gezeild. We hebben al die haventjes afgezeild op de zuidkust van Spanje. En toen waren we op een gegeven moment in Gibraltar. God jongens, wat gaan we nou doen? Zeilen we dus terug naar Nederland? Ja, want we hebben dus toch wel een probleem in die machinekamer. Gibraltar is een punt, daar gaan de mensen de oceaan over.
Ja, vanwege de stroming.
Vanwege de stroming, en dat was toen de tijd nog niet zoveel hoor. We kwamen nog op een Nederlands vrachtschip terecht. Die kapitein die had prachtige verhalen over de Kriebeek. Had die gevaren, had de kennissen zitten. Ik zeg, schrijf maar op, wie zijn dat? Kan best zijn dat we ze gaan opzoeken. En toen zijn we dus van Gibraltar naar de Canarische eilanden gezeild.
We hadden ook nog geen zelfstuur erop. Die hadden we wel tweedehands gekocht ergens, maar die werkte niet. En Aad zei steeds, ja, dat komt wel in orde, dat kan ik wel fixen. Maar we moesten dus die week, was het geloof ik, toch wel alles slecht weer en sturen constant. Dat was een zware tocht.
Ja, in Mallorca had ik dus een tweedehands Hassler gekocht. Een zelfstuurinrichting. Prachtig om hoe dat werkt. Alleen de misten een dingetje tussen het serverroertje en de windvaan. Een verbindingstukje. Dus hij deed het niet. Maar alleen het feit dat hij dus op de achterspiegel hing, was voor Helga voldoende. Hè, en ze had voldoende vertrouwen dat dat ding in orde zou komen. De volgende haven. Ja, wanneer denk je dat ding te gaan maken? Ik zei, nou, de volgende haven. Dan komt het wel voor elkaar. We waren in Gibraltar. Ik zeg, joh, als we nou op de Canaries zijn, ga ik dat ding maken. Maar ja, tussen Gibraltar en de Canaries, dat is zo'n 600-700 mijl. Dus dan ben je niet binnen een paar uur. Dat duurt wel eventjes. En zeker als je hooguit 4-5 mijltjes loopt. Soms 3, soms 2, soms 1, soms ga je achteruit. Ja. Dus dat was met de hand sturen. Ja. Eerst deden we 3 op, 3 af. Maar na 3 uur was je zo koud, toen werd je niet meer wakker. Toen werd er 2 op, 2 af. En in het slecht weer deden we een uur op en een uur af. En verdomd, joh. Na een kleine week kwam Gran Canaria in zicht. Dus dat was feest, maar wel oververmoeid.
Toen moest die Atlantische oversteek nog beginnen. Maar toen hadden jullie inmiddels natuurlijk wel samen, waar jullie zo op elkaar ingespeeld geraakt, denk ik, onder die barre omstandigheden. Kwam daar ook dat vertrouwen vandaan dat je dacht, nou, nu kunnen we alles aan?
Ja, en we hadden goed gestoord, eten ingeslagen. De boot zo goed klaargemaakt dat we konden vertrekken op een gegeven moment. En de een naar de ander ging al weg. Nou ja, er waren niet zoveel boten die toen de tijd. En toen, ja, toen kregen we toch al een beetje, oh jeetje, dan gaan wij ook. Ja, wij moeten ook, jee, ja. Word je toch al een beetje gespannen. En uiteindelijk dan ook de knoop doorgehakt. We gaan. Ik zeg, en die zelfstuur heb je gemaakt. Ja, nog een klein dingetje, dat komt goed. Je zou het toch maken? Ik zeg, ja, ik ga niet sturen.
Ja, ik zeg, het is jouw wacht, wijfie. We zijn al uit, hè. Kan je het opeens... Ze zei, nee, ik neem die van je over.
Nee.
Jij blijft er maar lekker zitten. Tot we altijd weer in Barbados zijn. Toen had ik dus een probleem.
Nou, toen ging die toch naar zijn gereedschap.
Ik denk, dat moet toch niet moeilijk zijn, joh. Hier heb ik een pinnetje van een servoroer. En hier heb ik een pinnetje van de windvaan. En dat moet met elkaar verbonden worden. Hoe moeilijk kan het zijn? Toen heb ik een zeggende schrijver nog geen half uur gewerkt. Ik denk, joh, als ik een klein spanschroefje neem en ik maak het dat het over dat pinnetje heen past op het serverroer en de andere kant van dat spanschroefje verbinding met de windvaan.
Nou ja, dat is dus gelukt.
En daarna hebben we nooit meer gestuurd.
Het was zo voor elkaar.
Dus dat hele sturen van Gibraltar naar de Canarische eilanden op de Zuidkust. Ja.
Hij is maar wat eerder gedaan, hè?
Ja, precies.
En vervolgens krijg je dan... zit je op de Zuidkust van Gran Canaria. En dan wordt dat eiland kleiner. Denk je, ja, Jezus. Stel dat ik een blinde darm ontsteking heb. En als hypochonder ga je daar zo'n blinde darm ontsteking al gelijk voelen. Ik denk, ja, dat is dat. Nee, dat is niet de bedoeling.
Misschien toch wel verstand, laten we maar teruggaan. Wij nog weer omgekeerd en weer terug.
Toen heb jij op hem ingepraat.
Nee. Het varen. En toen zaten we elkaar weer aan te kijken. Ja, waarom zouden we het eigenlijk niet doen? Weet je, natuurlijk kan het wel. Wij weer omgekeerd, dus weer richting Barbados.
Nou, toen gingen we denken, joh, die ouders, hè, we hebben alle twee hadden we onze ouders nog. Hè. En wat doen we die mensen aan? Moet jij eens indenken dat je tussen de oceaan op drijft?
Nul communicatie, hè, in die tijd.
Nul, ja, nee. niks.
Nee, dat is waar.
Niets, hè. En je ziet minimaal 4 weken op zee. Stel dat er wat met die ouders gebeurt, dan kom je daarna pas achter. Die ouders, die maken zich vreselijk ongerust. Moet je eens indenken dat die jouw kinderen dus op 20-jarige leeftijd zeggen, nou, dag pa, we gaan even een stukje zeilen. Dan kunnen we eigenlijk onze ouders niet aandoen.
Ja, dus we zijn weer omgedraaid.
Ja, zo.
Ja, weer voor de tweede keer zijn we weer omgedraaid. Ja, weer terug. We zijn 3 keer omgedraaid. En de derde keer hebben we gezegd, joh, we moeten niet meer
tegen elkaar. We zeggen even niks tegen elkaar.
Niks.
Laat die boot maar gaan. We zeggen niets meer. We gaan. Nou ja, toen waren we al zover eigenlijk dat...
Toen zaten we in de Passaat. Toen konden we geen eens meer terug. Had never ever gelukt. Want ja, tegen windkracht 5, 6, 7 kan je niet inzeilen met dat bootje. Kom je er niet.
26 dagen waren jullie op Barbados. Ja. En later zijn jullie weer teruggevaren. 34 dagen langs de Azoren ook. Kijk, jullie hebben gekozen voor die vrijheid. Maar voor je het weet strand je dan ook met je eigen waaierbar. En loopt het allemaal heel anders. Hoe ga je om met die vrijheid onderweg? Met al die verleidingen, maar ook met tegenslagen. Hoe hou je dan de discipline vast? Hoe zorg je dat je een beetje op koers blijft?
Nou, het is natuurlijk wel zo. Kijk, zeker in de jaren 70 was dat zeilen was nog niet zo wijdverbreid. En Jan, degene die zeilen waren allemaal van die soort zeezigeuners. En die leefden dus wel min of meer van sundowner tot sundowner.
Maar die bleven overal plakken.
Ja, die bleven overal plakken.
En die raak ook een beetje soort aan lage wal van nou, laat opstaan en in de middag alweer lekker een borreltje of een biertje en laat maar waaien alles. En wij zaten toch wel een beetje anders in elkaar. Wij wilden toch, we hadden altijd wel een soort plan. Ja, we stonden altijd vroeg op en altijd toch wel iets doen. En,
discipline proberen te werken overal. Ja. Nou, dat lukt voor geen kanten.
Nee, want dat is natuurlijk de grootste twijfel, denk ik, die veel mensen tegenhoudt om hun dromen na te jagen, is toch dat financiële plaatje.
Ja, nou kijk, vrijheid valt en staat met een stukje financiële onafhankelijkheid. Nou,
we hadden gespaard. Wij hadden gewoon gespaard.
Wij hadden gespaard.
Dat plan natuurlijk al hadden, dan hadden wij voor.
In plaats van een huis, hè, wat veel mensen kopen, kochten jullie dit kleine bootje en de vrijheid.
En de vrijheid. En ik heb geprobeerd om misschien schepen over te varen. We gingen van touwwerk gingen we matjes maken. Toen bleek dus dat het zo'n mat in de winkel goedkoper lag als wat wij uitgaven aan het touw. Ja, dus dat was ook niet te doen. Toen was er nog een ander plan. Toen had je nog bijvoorbeeld op de Spaanse zuidkust had je dus van Malaga naar had je Porto Penus was net open gegaan en naar Gibraltar. En Gibraltar was de grens nog gesloten. En er woonden een hoop Spaanse families in Gibraltar. En er was dus, je kon je mensen overgevaren tussen Porto Penus en Gibraltar en weer terug. Dat was ook een verdienmodel. Daar zijn we toch ook maar van afgestapt. Want dat leverde dus te weinig zooien aan de dijk. Wat gaan we doen om die boordkast bij te vullen? En dat is eigenlijk lokaal werken. Is dat eigenlijk nooit echt gelukt?
Nee, en de mensen die dat deden, dan verdien je toch te weinig eigenlijk. Je kan er misschien net van bestaan, maar niet om weer een buffer op te bouwen om weer verder te kunnen. Daarom blijven ze ook allemaal hangen ergens. Ja. We zijn er terug naar Nederland. En gaan we iets verzinnen dat er gewoon geld in komt, terwijl je ook aan het zeilen bent.
Ja, nou, het was eigenlijk zo. We lagen op een gegeven moment in de grenadienst. Dat was in maart 1975. En het was een barretje. We nemen maar als ontbijt een Green Egg, noemden ze dat. Oftewel een Heineken. 11 maart. Ik zeg, liever, het is jouw verjaardag. Dan hebben we het dus redelijk gevierd. Behoorlijk. Hè? We werden s'nachts om 2 uur werden we die kroeg uitgesmeten. En we vielen op strand in slaap. Ze was 26 geworden. Ja, ik zei, ja, dat is vrij oud, ja. En ik zou zo graag een kindje willen. Ik zei, ja, dat zou ik ook best wel willen. Dat is geen, ja. Ik zei, maar lieverd, we hebben dus overal een klein beetje te veel feest gevierd. Ons pensioenpotje is aardig leeg aan het raken. En dat lukt niet met wat we nog op het moment hebben. En dat bootje wat daar voor anker ligt. Ik zeg, dat is te klein om een gezin te stichten.
Maar ook daardoor lieten jullie niet weer houden.
Nee. Maar toen zei ik, joh, weet je wat we doen? Ja, als je dat nou allemaal zo wil. Je wil een grotere boot, je wil dit leven niet verlaten. Dan zeilen we terug naar Nederland. En dan gaan we opnieuw beginnen. En dat hebben we gedaan.
Jullie kregen 2 leuke dochters, Agnita en Alice. En na die eerste grote reis met de Aldebaran maakten jullie nog een grote reis.
Ja.
En daarna, met de kinderen aan boord, als gezin, gingen jullie beginnen aan een grote wereldreis in 1986. Ja, als gezin is dat natuurlijk heel anders. Helle, hoe ging dat met z'n vieren aan boord?
Nou, allereerst natuurlijk over de familie gesproken, of die het allemaal met onze levenswijze eens waren. Dat toen dachten ze op een gegeven moment, nou, ze krijgen kinderen, dan stoppen ze wel. Dat deden we niet, we gingen nog weer zeilen. Toen dachten ze, nou, als die kinderen naar school moeten, dan zullen ze wel stoppen. Dat deden we ook niet, want ik dacht, ik ga ze zelf lesgeven. Dus we zijn gewoon blijven zeilen. En met de kinderen, ja, ze waren al klein toen ze aan boord kwamen. Zeg maar gewoon vanaf baby, zal ik maar zeggen. Dus die eigenlijk kenden ze geen andere wereld. Af en toe gingen ze wel naar school. Als we in Nederland waren, gingen ze wel een paar weken naar een school. Maar niet echt een vast ritueel. En wat dat betreft denk ik dat het makkelijker is. Omdat ze al van kleins af aan dat leven gewend waren.
En wat vond jij het mooiste aan het gezinsleven op zee?
Ja, alles met z'n vieren doen. En gewoon dat je één bent en dat je een team bent.
En wat vond je het moeilijkste aan het gezinsleven op zee?
Nou, het moeilijkste? Ja, als je slecht weer hebt natuurlijk. En als je denkt dat kinderen wat hebben aan pijn of wat dan ook. Dat je er geen dokter bij de hand hebt en waar je raad kan vragen. Dat zijn misschien wel de moeilijke dingen. Afscheid nemen is altijd moeilijk. Kinderen hadden het altijd overal naar de zin. Overal vriendjes meteen. Ze renden overal op af. Ze zijn niet bang. En dan moet je weer weg. Afscheid nemen, dat is het nadeel.
En als je onderweg bent, heb je toch best beperkte de ruimte ook, hè, om te spelen, kan ik me voorstellen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Knutselen en jezelf bezighouden. Zo hebben wij altijd geleefd. Dus de kinderen weten niet anders van. Ze zullen zich ook nooit vervelen, want ze hebben altijd wat te doen. Ze kunnen van het gekste dingetjes, van knijpers en een doek over de tafel. En dan was het de ene keer was het onder die tafel een bureau. En dan anders was het weer een school en dan weer een ziekenhuis. Het was altijd, en dan richtten ze zo in. Ze waren altijd wel bezig.
Ja, nog even, want dan zitten we tussen de eerste boot en de tweede boot. En we zijn dus in 1975 kwamen we terug zeilen in Nederland.
Dat was al die Aldebaran, dat kleine bootje.
Dat kleine bootje. Onmiddellijk zijn we gelijk gaan werken. We hadden dus een plan. Dat zouden we gaan uitvoeren. Maar dan kom je dus in deze samenleving. Dan ben je ergens achter in de 20. Nou, dat kindje maken, dat lukte. Dus in 1976 kwam onze eerste dochter ter wereld, Agnita. Vervolgens raak je dus ook maatschappelijk een beetje ingekapseld. We hebben toen nog eens een keer een huis gekocht ook. Daar raak je ook financieel. Dat was niet helemaal, konden we niet in één keer betalen. Daar raak je ook financieel een beetje. Dus eigenlijk.
Gevangen?
Voordat je het weet, zit je in dat keurslijf. Ik kon loods worden op de waterweg. Nou, fantastische baan. Ik werd nog aangenomen en ik moest in 78 zou ik beginnen met de opleiding. En dan komt zo'n datum dichterbij. En dan liggen die plannen die we hadden dus op dat strandje in Palmeiland, die raken volledig uit zicht. En ik werd chagrijnig. Het zal mij er niet overkomen, joh. En toen zei Helle op de valreep van dat ik zou moeten gaan beginnen. Joh, Aad.
Gaan we niet doen.
Daar word je ongelukkig van.
We blijven gewoon ons leven leiden wat we wilden en wat we willen. En we doen niet wat misschien hoort of zo.
Kijk, en dan zeg ik van joh, het hele leven bestaat natuurlijk uit keuzes en compromissen.
Maar als je daar nou op terugblikt, zijn jullie heel, heel dankbaar en blij dat je deze stappen hebt gezet?
Ja, absoluut.
Hoe kijken jullie dochters terug op die grote reis?
Die zijn heel blij en dankbaar voor de jeugd die ze hebben gehad. Dat zeggen ze nu allebei. Dat ze een leuke jeugd hebben gehad en veel hebben meegemaakt natuurlijk ook. Ze hebben ook op vrachtschepen meegevaren. En natuurlijk met de zeilboot rondgevaren. En we kwamen ieder jaar wel een paar keer naar Nederland toe om de familie te zien. We vlogen gewoon over.
Wat deden jullie onderweg in de situatie van ruzie of stress om elkaar vast te houden?
Ja, het gekke is dat als je op zo'n bootje zit, heb je minder ruzie met elkaar dan dat je aan de wal woont.
Je bent gewoon bezig.
Nou, de meeste ruzies, als ik s'avonds met Helletje ben. Ja, je hebt wel eens een keer horen en ze denkt wel eens een keer anders dan ik. Wat dan bij mij verkeerd valt soms. Ja. Maar de meeste ruzies komen van buitenaf. En als je op zee bent, heb je geen invloed van buitenaf.
Die kunnen niks spelen.
Je draait je wachtje, je leest per dag een boek. Dat moet je eens indenken. Dat je dus per dag een boek kan lezen. Een oversteek van 14 dagen, dan hebben we 14 boeken mee.
De droom voor veel mensen, voor menig zeiler sowieso natuurlijk. En jullie hebben ook op die reis Kaap Hoorn. En dat was ook best met heel zwaar weer. Hoe ging dat?
Ja, dan weet je dat als je bij Kaap Hoorn kwam, daarvoor had ik nog haar. En nu zit ik kaal. Ja, dat waren de haren van je kop af. Maar goed.
Weet je, je accepteert gewoon. Je weet dat je een bepaald gebied ingaat. Dat je weet dat het slecht kan zijn. En dan bereid je je op voor. Ja. En dat geeft mij ook weer adrenaline om er gewoon tegenaan te gaan. Ik op een of andere manier accepteer het en ga je ervoor.
Maar jullie werden op dat moment echt opgepakt door een grote golf?
Dat kan je niet indenken. Dat was trouwens met de derde boot, met de huidige Helene Christina. Die is 14 meter, 16 ton. Dat is dus een iets groter bootje dan die Aldebaran. Ja, maar dan word je opgepakt en donder je zomaar een paar meter naar beneden van zijn golftop. Ja, dan denk je nou, Als die poorten dat maar nou was, die treinspoorten waar die ding in slaan. Ja? Maar goed, dat is niet gebeurd.
En met je jonge dochters aan boord.
Ja, maar die deden dan ook gewoon mee. Dat is, dat,
maar die waren zo lief ook altijd.
Altijd, joh.
Als wij dan, kwamen we bij Kaap Hoorn, ga je daar achter een eilandje, ga je dan voor anker. En wij waren moe. En het was, alles was omgevallen, het was een puinhoop in die boot. En dan gaan wij slapen, En die kinderen, die was tijd een beetje om op te staan. Nou ja, later worden wij wakker, hebben ze alles opgeruimd. En een ontbijtje klaargemaakt. Dat is gewoon hartstikke lief, maar die weten gewoon, je moet elkaar helpen. Moeten we elkaar sterk maken. En dat deden zij gewoon helemaal aan mee. Ook soms als het 's nachts slecht weer was en dan waren we aan dek bezig. En dan kwamen zij ook met de kopjes kwamen ze naar buiten, kleertjes aangetrokken. En dan zeiden ze, oh, we gaan ook helpen. En dan gingen ze ook helpen.
Er waren Engelse zeilers en die gaven jullie dochters de Daughters of Cape Horn Trophy. Ja. Wat betekende dat?
Nou ja, op dat was dus in 1987. Ze komen in Ushuaia aan, later in Port Williams. En er lagen tussen nog een ander bootje, Engels jacht, ouder gezin. En die hadden ook motorpech. Dus die konden niet het Bielkanaal uitzeilen. Het hebben wij ze gesleept richting Kaap Hoorn. Buiten stond er wel wind, toen konden we weer zeilen. Toen waren we dus weer terug, rond Kaap Hoorn, achter Kaap Hoorn langs. Volgens dan eiland, anker erin. En vieren dat we dus rond Kaap Hoorn gezeild waren. Gingen we feest vieren. En toen kreeg die kinderen van die Engelsen de Daughters of Cape Horn Trophy. Het was zo'n klein dingetje. Je had wel indruk gemaakt, ja. Ja. Ja, dat had indruk gemaakt. En dat hele Kaap Hoorn verhaal, kijk, wij waren dus in 1975 op de Azoren, op terugweg naar Nederland. En toen kwamen we Willy de Roos tegen, Nederlandse Belg. En die had op de Willywaan net de wereld rondgezeild. Dat hebben we dus gevierd op de Azoren.
En dat was nog op jullie eerste grote reis samen?
Altijd, sinds die tijd, bleef dat bij ons knagen. Van joe, daar moeten wij ook rond. Dus dat Patagonië, daar willen we dus heen. Daar was Willy helemaal weg van. De tweede boot, hè, dat was dus een soort platbodem. Daar hebben we 6,5 jaar mee rondgezeild. Eerst in de Middellandse Zee, later 2 jaar in de Caribik. En daar wilden we eigenlijk de wereld mee rondzeilen. Maar bij ons komen beslissingen ad hoc. Wij denken nooit lang na over dingen die we gaan doen. Want anders gebeurt er nooit wat. Als je lang over dingen na moet denken, gebeurt er nooit wat. Ja? En dan we waren van plan om met dat bootje de wereld rond te zeilen. Ik zou hem nog eventjes goed onder handen nemen, dat we met een mooie boot naar de Pacific konden. En we zijn op Martinique. En ik was dus aan het werk, bloedverziekend heet, met een slijptol de bodem kaal maken om weer in te verder. Toen lag ik ineens en denk, joep, je hebt dat ding gekocht in Engeland. We hadden hem gekocht in 1978, eind 78 in Engeland. We zijn dus naar Nederland gekomen. We zijn toen dwars door Frankrijk naar de Middellandse Zee gegaan. En overal waar ik kwam, had ik wel wat aan die boot.
Ja.
Overal, ja.
Dat wordt hem niet.
Iedereen kende mij in een ketelpak aan die boot werkend. En toen dacht ik, nou leg ik er op Martinique. In plaats van genieten, ben ik weer met die boot bezig. Ik word slaaf van die boot. En 10 uur is normaal koffietijd. Ik zeg, tijdens koffietijd, Hella, ik geef me over. Ik kan die boot niet meer bijhouden. Ze zeggen, wat wil je dan? Ik zeg, we zeilen terug naar Nederland, laat een nieuwe boot bouwen.
En dat werd de tweede Helena Christina, waarmee jullie de wereldreis hebben gemaakt.
Dat is die Helena Christina. Ja, en toen zeggen we, joh, en dan gaan we, als we die gebouwd hebben, gaan we in plaats van door het Panama-kanaal, gaan we rond Kaap Hoorn.
Juist. En Helena Christina is ook jouw doopnaam, toch, Hella?
Ja.
Ja, heel mooi.
Ja, Aad vond dat mooi om dat zo te doen.
Ja. En die wereldreis, jullie zijn 4 jaar onderweg geweest. Ja. Wanneer was nou het moment dat je dacht, nou moeten we weer terug naar Nederland?
Ja, maar we wilden het eigenlijk 3 jaar over doen. Dat was het plan, want dan zou Agnita, die zou dan 12 zijn als we in Nederland zijn. En dan kan ze naar de middelbare school. En toen lagen we op Fiji en toen Nou, dat was dan het moment van, nou, dan moeten we nu door. Want dan kunnen we dat halen.
En dan hadden we geen
zin. En we hadden daar zo naar ons zin. En het was zo leuk zeilen ook daar. En we dachten, ja, dan moeten we ineens gaan rushen en rennen. En opgeven dit leven. Maar we blijven gewoon nog een jaar langer.
Ja.
En dan, jij bent natuurlijk docent. Dus je hebt onderweg heb je ze altijd lesgegeven.
Ik heb nog die eerste klas middelbare school. VWO. Ze is naar de VWO gegaan. Maar ik heb die eerste brugklas gedaan met haar. En toen we terugkwamen na die vier jaar mocht ze naar de tweede klas. Gewoon goed gekomen.
Ja, heel goed geslaagd. En dus jullie wereldreis zat er toen op. Daarna hebben jullie nog veel zeilreizen gemaakt. Veel zeereizen gemaakt. Jullie schreven drie boeken. Zoute Droom, Zeezigeuners en Dochters van Kaperhoorn. Wat merken jullie eigenlijk als je nu dus op zee bent? En je vergelijkt dat met jullie eerste reis van effecten van klimaatverandering.
De wind is sterker geworden. Dat is absoluut zo.
De stormen komen vaker voor.
En zijn zwaarder. Zijn absoluut zwaarder.
We zijn natuurlijk in 2003 naar Spitsbergen gezeild.
Ja, daar hebben we vol eraan voor geschrokken.
Een paar jaar geleden, drie jaar geleden of zo weer.
Nou, toen zijn we echt geschrokken.
En dan, toen in 2003 waren er grote gletsjers en sneeuw en ijs. En die waren gewoon verdwenen.
Maar ja, aan de andere kant. Spitsbergen was vroeger bepost. Datzelfde als Groenland. Ja, dus dat klimaat, dat constant gaat het op en neer. En dat is een curve.
Maar wat ik wel ook opvallend vind, en dat is wel iets goeds. Afval.
Oh.
Toen wij die eerste reizen, zeg maar zeggen. Nou, er lag overal rotzooi, vuilniszakken, hout. Echt
dat is
overal smeer.
Dat is minder.
Maar dat zie je bijna niet meer.
Feestelijkere vraag. De Maas bestaat 175 jaar. Wat betekent de vereniging in jullie leven?
Nou, dankzij de vereniging is Rotterdam meer ons Rotterdam geworden. Er zaten al een heel aantal kennissen van ons bij de Maas. Gastvrijheid waarmee wij ontvangen werden nadat we ons ingeschreven hadden. Dat zat als een warm bad om ons heen.
Ja, nog steeds. Ik heb het altijd naar mijn zin hier.
Als wij naar de Maas gaan.
Als iets georganiseerd is of mensen tegenkomen met het zeilen. Altijd heb ik er een goede klik mee. Altijd is het gezellig en warm. Ja, ik kom er graag. Absoluut.
Gelijkgestemde mensen.
Ja.
Jij bent ook voorzitter van de 1000 mijls tafel. Wat houdt dat in?
Ja, nou, ik was er niet zo voorstander van. Ergens in 2012 of 2013, ja, weet ik veel, kwam Job de Tiel, die kwam naar me toe en zegt, Aad, zullen we een 1000 mijltafel beginnen? Ik zei, ja, Job, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Want dan krijg je zo het idee van, alle varkens zijn hetzelfde en sommige varkens zijn meer hetzelfde. En ik vind, we hebben één vereniging, ja, en ik voel er eigenlijk geen zak voor. Nou, toen in 2016 had ik het al zo. Ja, misschien wel een leuk idee. Want dan heb je dus gelijkgestemden een beetje. Want iemand die dus wat langer op zee gezeten heeft. Dus 1000 mijl is dan niet zo lang. Maar het is toch 1000 mijl. En je moet hem wel achter de kont smijten, die 1000 mijl. Ik zei, joh, misschien nog wel een leuk idee. Dus in 2017 hebben we de eerste tafel gehad. En dat is een succes. Het is een hele leuke tafel geworden. En we hebben twee keer per jaar even een etentje in de Flyerszaal. Dat is natuurlijk ook best wel historisch.
Connie van Rietschoten.
En laatst hadden we dus aan tafel zitten Gerard Dijkstra. En die was dus de eerste reis bij Connie aan boord. Ja, en dat is toch leuk. Dus die 1000 mijl verbindt sommige leden met elkaar tijdens de 1000 mijl tafel. En hij staat voor iedereen open. Maar je moet wel die 1000 mijl gemaakt hebben.
Mooi. Zeilen jullie ook samen met andere Maasleden?
Ja, openingstocht en de sluitingstocht.
Ja.
We hadden ons ingeschreven voor de sluitingstocht. Maar ja, toen hebben we dat niet gedaan. De pinmiltocht.
Ja,
als we die kunnen, dan gaan we. Dan gaan we. Ja, heel leuk. Ja.
En je kon elkaar ook tegen, gewoon willekeurig als je aan het zeilen bent. En het is altijd weer leuk als je elkaar ziet.
In het kader van dat we alles mee moesten maken wat de Maas gaf, zijn we ook nog eens een keer met Maas Buitengaans meegegaan. Nou, ook hartstikke leuk.
Ja, roeien hebben jullie ook uitgeprobeerd.
Ja, natuurlijk. En dat roeien was hartstikke leuk, joh. Was hartstikke leuk. Maar we hebben alles gedaan.
Jullie zijn voor heel veel mensen een bron van inspiratie. Hè? Dat je je dromen najaagt. Ook het avontuur, de vrijheid tegemoet. Wat zouden jullie jonge zeilers mee willen geven? Die dromen van een verre reis.
Doen.
Ja, natuurlijk. Als je een droom hebt, dan moet je erachteraan gaan.
Ook al wordt het een nachtmerrie. Maar dan heb je het in ieder geval gedaan.
Heel mooi. Waar gaat jullie volgende reis naartoe?
2015 zijn we de laatste keer uit de Caraïben komen zeilen. Want we hebben na 1990 nog veel meer gezeild dan voor 90. En de laatste 3 jaar zijn we tussen Denemarken, Zweden, Noord-Duitsland. Ik vind dat ver genoeg. Jij ook een lieve.
Ja, en in Nederland ook is ook heerlijk om te zeilen.
Wat losse, mooie, overzichtelijke reisjes. Hè? Dat ligt in het verschiet.
Nou ja, dat is inherent aan het ouder worden. Er kan ieder moment wat gebeuren. Dan geen stagbreken of een zeil scheuren. Maar je kan een tiatje krijgen, je kan een hartklap krijgen. Ja, dan zit je met z'n tweetjes. Van God en allemaal verlaten.
Die lekkere sfeer van samen op dat bootje. Ja. Dat pakken jullie graag nog op terug. Hè?
Of het nou op het Haringvliet is, of waar dan ook.
Of hier in de Veerhaven.
Ja, daar komen we ook zo graag. Dus nee, dat...
Want jullie vieren hier ook wel eens de kerst, toch? Kun je daar wat over vertellen?
De laatste jaren steeds, ja.
En dan lekker zo midden in de stad, in die mooie haven. Ja, ik vond het heel mooi om te horen over jullie avonturen. En hoe jullie gewoon hebben gekozen om je droom na te streven. En in die droom te leven, ondanks alles wat er ondertussen op je pad komt. Heel inspirerend. Heel veel dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.